Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Hogehout uit Meteren. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De schriftlezing vanavond is uit Matthäus 6 en de kerkdiensten voor volgende week zondag. 'S Morgens dominee Verzet en 's avonds dominee Van de Wind. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En volgende week is de diaconie collecte bestemd voor pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De voorzang vanavond is het eerste vers van Psalm 124. Dat Israël nu zeggen: blij van geest. Indien de Heere niet die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen 's vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade is u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 78, het eerste en het tweede vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En ook het tweede vers. Verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelde, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Psalm 78, vers 1 en 2. Ook vanavond, gemeente, belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna in antwoord daarop van Psalm 48, het vierde en het zesde vers. Wij overheven, majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En ook het zesde vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 4 en 6, als antwoord op onze geloofsbelijdenis. Belijden wij ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere almachtige en getrouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, zo mogen wij voor de tweede maal op deze uw dag, Heere, mogen wij in uw huis zijn. brengt u ons aan de avond van deze eerste dag van de week, Heere. Hier samen op deze plaats waar uw gemeente al zoveel jaren samen mag komen, Heere. En u geeft ons ook de techniek om met elkaar verbonden te zijn via de kerktelefoon of wellicht later dat we deze dienst beluisteren. Heere, zo mogen we u ontmoeten in uw woord, in de bediening van de verzoening, in de verkondiging van uw genade. Mogen wij ons ook voorbereiden, Heere, op die grote heilsfeiten van Goede Vrijdag en Pasen, dat vandaag ook de derde Lijdenszondag is. Staan we stil, Heer Jezus, bij de betekenis van uw lijden en sterven voor ons. Staan we stil, Heer, bij wat het betekent dat wij uw discipelen mogen zijn. Staan we stil bij de betekenis van wie wij zijn voor u, Heer. En dan bidden we u om uw Heilige Geest, want wie kan dat vanuit zichzelf, Heer? Wie verstaat uw woord vanuit zichzelf? Laat staan dat wij uw woord kunnen verkondigen uit onszelf en door onszelf. Heer, en daarom bidden wij om de vervulling met uw geest. Opdat uw geest ons, Heere, leiden mag. Opdat uw geest ons, Heere, opwekken mag. Opdat wij u mogen dienen, Heer, met de liefde van ons hart. Wilt u zo vanavond met ons zijn, hier in de kerk, ook thuis bij de kerktelefoon, met de kinderen, de jongeren. We danken u ook dat ze er zijn mogen vanavond. Geef ons zo met elkaar ook een goede en bovenal gezegende dienst. Heer, waarin uw woord ons brengen mag, heel dicht bij de troon van uw genade. Dat we buigen mogen, Heere, voor uw heilige naam. Onze zonden mogen belijden. Maar ook de toevlucht tot uw volbrachte werk mogen nemen, Heer Jezus. En daarom bidden wij u, ontferm u over ons. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, bidden wij u al deze dingen. Uit genade. Amen. Zoals gezegd, gemeente, lezen we vanavond uit Matteüs 6, een gedeelte uit de bergrede, de verse 1 tot en met 18. Matteüs 6, vers 1 tot en met 18. Wees op uw hoede dat u uw liefdegaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar u, als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, Gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door de mensen gezien worden als ze vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Gemeente, wij gaan samen als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 78, het derde en het vierde vers. Psalm 78, vers 3 en 4 zingen wij als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, we staan vanavond in de verkondiging stil bij Matteüs 6. Bij de drieslag zoals we die tegenkomen in dit gedeelte van het geven van aalmoezen, het gebed en het vasten. Uiteindelijk zal de toespitsing ook wel vooral op het vasten zijn. Dus ik wil met u nog een keer de versen 16 tot en met 18 lezen. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door de mensen gezien worden als ze vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover de tekst. Gemeente, eerst vooraf een opmerking. Er zijn van die onderwerpen die je als voorganger maar lastig kunt aansnijden. Vooral omdat ze zo in je eigen vlees snijden. En vanavond hebben we nou wat mij betreft zo'n onderwerp wel erbij. Want het gaat vanavond vooral over matigheid. En het zal u niet verbazen als ik zeg dat dat nou niet mijn beste kant is. Er straks werd in de consistorie al gevraagd, of in ieder geval opgemerkt, dat het erg goed gaat in meteren. En nou ja, matigheid en mijn persoon, dat past niet zo heel goed bij elkaar. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen in de kerk zijn die vanavond bij zichzelf denken, ja weet je, dan kun je nou allemaal wel zeggen over matigheid, maar kijk eerst maar eens naar jezelf en gelijk heeft u. Dus deze preek gaat ook vooral richting mezelf, snijdt in het eigen vlees. Nou, dat even vooraf. In Matteüs 6 geeft de Heer Jezus in zijn bergrede ons een soort drieslag mee. Geven van aalmoezen, bidden en vasten. Die koppelt hij hier op de een of andere manier behoorlijk aan elkaar. En de kerk van alle tijden heeft met name in deze tijd, in deze 40 dagen tijd, vooral de aandacht gericht op het vasten. Wij zijn dat misschien iets minder gewend, maar al heel lang is het een traditie in de kerk om in de dagen voor Goede Vrijdag en Pasen te vasten. 40 dagen vanaf Aswoensdag. En dan vallen de zondagen, vallen daar buiten. De 6 lijdenszondagen die dan nog volgen, vallen daar buiten. En vandaar dat dan gesproken wordt over de 40 dagen tijd. En ik zei al, wij zijn dat vasten dan misschien iets minder gewend, maar we hechten wel sterk aan de lijdenstijd. Om stil te staan bij het lijden en sterven van onze heiland. Want zijn lijden en sterven, gemeente, vormen als het goed is het rustpunt voor onze ziel, want zijn lijden en sterven van het kruis betekenen voor ons de ruimte en de vrijheid om tot de Heere te mogen gaan. Hij is immers onze verlosser, onze zaligmaker, als het goed is. Als het goed is, mogen we hem kennen, mogen we hem dienen met de liefde van ons hart. En ergens gaat het daar ook over in de bergrede. Want ergens is de bergrede eigenlijk, ja, je zou bijna zeggen het programma van het Koninkrijk van God. In de bergrede geeft de Heer Jezus aan waarom hij naar deze wereld is gekomen. In de bergrede geeft hij ons, als het ware, de fundamenten, de piketpalen zou je kunnen zeggen, van zijn Koninkrijk. En vooral heeft hij het hier in de bergrede tegen zijn leerlingen, tegen zijn discipelen. En de jongens en meisjes in de kerk weten heel goed wat een leerling is. Leerling ben jij waarschijnlijk ook, omdat je op school zit. Dan hebben we het over leerlingen. En waarom zit jij op school? Nou ja, eigenlijk heel simpel. Om iets te leren. Maar ja, wat is de bedoeling? De bedoeling is op een gegeven moment dat je, als je alle klassen doorlopen hebt, dat je ook een keer aan het einde van je schoolcarrière komt en dan doe je examen. En dan ga je op jezelf verder, zonder de meester of de juf, of de docent, hoe je het ook noemen zult. Maar als je leerling bent van de Heer Jezus, is het niet de bedoeling dat je op een gegeven moment een keer op eigen benen komt te staan. Leerling blijven wij ons leven lang. En ik hoop, gemeente, dat we met elkaar leerling, discipel van Christus mogen zijn. En zo zijn we, als het goed is, ons hele leven op Hem gericht. Op Zijn woorden, op Zijn geboden, op Zijn inzettingen. En met name ook zoals Hij ons vraagt om in dit leven te leven zoals Hij het bedoeld heeft. En in dat alles geeft Hij ons hier in Matteüs 6 een drieslag mee. Bidden, vasten en het geven van onze aalmoezen, van onze liefdegaven. En ergens heeft dat te maken met een belangrijke grondregel in de bergrede. En dat is dat wij ons geen schatten moeten verzamelen op deze aarde. Ergens moeten we als leerlingen steeds ons bewust zijn van het feit dat wij geen schatten op deze aarde verzamelen. Want, zegt Jezus in het vervolg van Matteüs 6, daar komen de motten, daar komt de roest. Die verderven, die aardse schatten verderven. En als we eerlijk zijn, denk ik, vanavond, dan zal er denk ik niemand zijn die zegt, nou, daar heb ik nou geen enkele last van. Het aardse, het gewone, het dagelijkse, het aardse, dat bindt mij op geen enkele manier. Daar ben ik helemaal los van. En aardse schatten, ja, daar ben ik vreemd aan. Nee, hebben we daar niet allemaal last van? Die neiging om aardse schatten te verzamelen. En de Heer Jezus geeft ons in de bergrede een aantal aanwijzingen hoe we het koninkrijk binnen mogen gaan. En daarin nemen dus deze drie dingen, aalmoezen, bidden en vasten, een hele belangrijke plaats in. Hij begint met het geven van aalmoezen, van liefdegaven. En op zich zijn wij dat natuurlijk volop gewend. Wij zijn niet anders gewend dan dat wij geven. Ik bedoel, op het moment dat je naar de kerk gaat, stop je geld of collectebonnen in je zak, want je weet, er komen collectezakken langs. Wij zijn gewend om te geven. En ergens is dat ook logisch. Want alles wat wij hebben, hebben we van God gekregen. Kijk ook even naar de kinderen in de kerk. Je hebt ook wat in de zak gestopt net, denk ik. En als er een collecte langs de deur komt, stop je ook iets in de bus. En misschien als er een goed doel op school is, waarvoor een sponsoractie of iets dan ook gedaan wordt, doe je ook mee. Want ook wat jij hebt, nou je zakgeld is of het geld wat je zelf verdiend hebt, wat wij hebben, hebben we van God gekregen. Dus dat wij geven, dat wij liefdegaven geven, is eigenlijk ook niet meer dan logisch. Het is ook niet meer dan logisch dat dat voluit hoort bij het leven van een christen. Juist ook in deze lijdenstijd is het goed om ons dat te beseffen. Als we beseffen dat Christus zijn leven gegeven heeft. Hij heeft alles gegeven. Waarom zouden wij dan datgene wat we van hem hebben ontvangen voor onszelf houden? Ik bedoel maar te zeggen, wat zou er gebeuren als God de komende tijd, met eerbied gezegd, daadwerkelijk zijn handen helemaal van ons zou aftrekken? Zou er überhaupt nog iets groeien op het land, in de kassen, in de boomgaarden? Zou er ooit nog iets uit je handen komen qua werk, qua leren? Als God je niet meer helpt, als hij je niet meer vasthoudt? In de opvoeding van onze kinderen, noem maar op. Wat zou er gebeuren? En daarom, alles wat we hebben, hebben we van hem gekregen. En dan is het ook niet meer dan billijk dat we een deel daarvan ook aan anderen geven. Daarom zegt Jezus ook: geef uw liefdegave. En als u dat dan doet, doe dat in het verborgene. Dat is nog iets anders dan stiekem. Jongens en meisjes weten wel wat dat betekent, stiekem. Stiekem is eigenlijk iets dat andere mensen niet mogen zien. Niet zozeer omdat het hun niet aangaat, maar omdat het eigenlijk niet helemaal deugt. Het gaat hier dus niet om het stiekeme. Maar waar gaat het wel om? Het gaat erom dat dit een zaak is tussen jou en de Heere God. Dat wat we geven, dat is een zaak tussen de Heere en u. En dat neemt de Heere ook uiterst serieus. En de grote vraag is natuurlijk, en daar werken we vanavond naartoe, is hoe serieus nemen wij het? Liefdegave. Geven hoort voluit bij deze drieslag. Hoort dus ook voluit bij de lijdenstijd, bij het stilstaan, bij dat wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Gemeente, dat is waar we ons de komende weken op mogen richten. Op het doordenken van wat Hij voor ons heeft gedaan. En het is goed om daar ook tijd voor vrij te maken. Om al datgene wat ons dagelijks in beslag neemt, wat ons hoofd vol maakt, om dat eens even aan de kant te zetten. Heel matig te zijn dus met al die dingen. En echt tijd en ruimte te maken om stil te staan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Om daar, als het ware, op te kauwen. Om goed over na te denken. Van wat betekent dat heel concreet voor mijn dagelijkse levenspraktijk? Hoe ik elke dag de dingen doe, op mijn werk, op school, thuis. Wat heeft het lijden en sterven van de Heer Jezus daar eigenlijk voor een impact op? Want immers, we zijn toch discipelen, leerlingen van Hem. En dat brengt ons bij het tweede, het bidden. Jezus zegt, wanneer u bidt, zult u niet zijn zoals de huichelaars. Die gingen, als het ware, een soort met de borst vooruit op straat staan. De farizeeën en de schriftgeleerden gingen dan heel luid staan bidden, zodat iedereen kon horen hoe mooi zij wel niet konden bidden. Jezus zegt, dat moet je niet doen. Hij zegt, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Dan komt weer dat verborgene naar voren. Wat is bidden eigenlijk? Bidden is eigenlijk leven op kosten van de ander met een hoofdletter. Waarom bidden wij? Wij bidden omdat we weten, beseffen, dat wij in alles afhankelijk zijn van de Heer. Niet alleen wat betreft ons dagelijks brood. Niet alleen wat betreft bescherming. Maar vooral beseffen dat we leven van genade. En gemeente, daarmee raken we een heel teer punt. Want wat ik me nooit zo gerealiseerd heb in de bergreden, is dat hier de Heer Jezus consequent spreekt over de Vader. De bergreden is eigenlijk het fundament onder het Koninkrijk van God, hebben we gezien. In de bergreden geeft de Heer Jezus richtlijnen voor dat Koninkrijk. Nou, en wat hoort er bij een Koninkrijk, jongens en meisjes? Daar hoort een koning, toch? Maar de Heer Jezus spreekt niet over de koning, hij spreekt over de Vader, uw Vader. Heel consequent heeft de Heer Jezus het hier over God als onze Vader, uw Vader, zegt Hij. En daarmee trekt de Heer Jezus het Koninkrijk van God eigenlijk in het gezin Gods, de familie Dei, familia Dei, de familie Gods. En dan wordt het ook vanzelf wel duidelijker, denk ik. Want hoe gaat het in een gezin? Daar rekenen de kinderen op hun ouders. Ik bedoel, als jij nou morgenochtend opkomt, hè, en je moet naar school toe. Heb jij er nou gisteren aan gedacht dat er eigenlijk wel brood in huis moet zijn voor het ontbijt? Of misschien wel iets anders, ik weet niet hoe jij ontbijt. Maar heb jij eraan gedacht gisteren? Heb je eraan gedacht dat er boodschappen gedaan moesten worden? Omdat je morgenochtend moet ontbijten? Ik denk het niet. Ik denk dat je daar gewoon van uitgaat. En misschien heb je wel een boodschappenbriefje gekregen gisteren en zei je moeder tegen je doe eens boodschappen. Maar uit jezelf ben je daar niet opgekomen. Jij rekent daar gewoon op. Je leeft namelijk in een gezin en je ouders zijn daar verantwoordelijk voor. Zo leven wij. Zo zijn onze manieren. En dat is eigenlijk wat bidden is. Bidden is eigenlijk volledig in het vertrouwen op God de Vader leven. De dingen die we nodig hebben, verwachten we van Hem. Dat leggen we in Zijn handen. In het Koninkrijk gaat het eigenlijk eraan toe zoals het in een gezin gaat. Althans, zo het zou moeten zijn. Want ik weet ook best dat er sommige gezinnen zijn waar het niet goed gaat. Soms kan er ook heel veel verdriet juist ook in deze dingen zijn in een gezin. In een gezin delen we met elkaar. In een gezin gunnen we elkaar iets. En in een gezin is respect voor elkaar. Belangrijke grondregels van het gezin die we ook door mogen trekken naar het koninkrijk. En dan geeft de Heer Jezus ons een gebed mee. Een mooi, eenvoudig gebed. Wat we elke dag mogen bidden. Bijzonder, hè? Hoe de Heer Jezus ons als zijn discipelen leert bidden. En ons een gebed geeft. Ik weet niet of je daar wat over nagedacht hebt, maar Hij geeft ons een gebed wat al heel oud is dus. Voor ons al meer dan 2000 jaar. En het verveelt nooit, met eerbied gezegd. Het slijt nooit. Het wordt nooit te simpel of zo. Het is een gebed wat je altijd kunt bidden. Het Onze Vader. En wat is nou de kracht van het Onze Vader? De kracht ligt in het feit dat we het van God zelf gekregen hebben. Christus geeft ons het gebed. Het gebed waarin we vooral ontdekken hoe afhankelijk we zijn van de Heer. Dat tekent het leven, gemeente, van een discipel van de Heer Jezus. Dat hij beseft hoe afhankelijk hij is of zij is. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus juist die toepassing ook maakt, hè? Van als u de ander zijn schulden, zijn misdrijven, zijn overtredingen niet kunt vergeven, dan zal de Vader ook u niet vergeven. Wij leven van genade. En wat past daar nou bij? Nou, gemeente, daar past soberheid bij. Als we beseffen wie we zijn voor het aangezicht van God, dan past daar soberheid bij. Dan past daar matigheid bij. Als je beseft wie je bent ten opzichte van de heiligheid van God, als je je zonde en schuld ontdekt ten opzichte van de heilige God, dan past daar soberheid en matigheid bij. Het is niet voor niets dat het ook in Galaten 5 bij de vrucht van de geest genoemd wordt. Vrucht van de geest is onder andere ook matigheid. Soberheid. Ingetogenheid. En gemeente, als ik me niet vergis, zijn we daar in onze welvaartstijd wat vreemd aan geworden. En nou is er misschien wel iemand vanavond die zegt, maar wacht even. Zijn wij dan geen overwinnaars in Christus? Want als we toch overwinnaars in Christus zijn, dan hoeven we toch niet te somberen. Dan hoeven we toch ook niet sober te zijn. Dan mogen we toch feest vieren. Dan mogen we toch in die vreugde leven. Waarom dan matigheid? Het is toch juist een reden om opgetogen te zijn en om te genieten van alles wat God gegeven heeft in de schepping. Zijn wij geen overwinnaars in Christus, in het geloof, als we Hem mogen kennen, door geloof en bekering? Jawel. Jawel. Maar wij bevinden ons nog wel in de strijdende fase. We zijn zeker door geloof en bekering overwinnaar in Christus. Maar wij dragen nog wel steeds dagelijks ons kruis en volgen Hem na. Totdat Hij terugkomt. En tot die tijd past de christen een zekere soberheid, matigheid, ingetogenheid. En dan komen we eigenlijk bij het vaste aan. En dat vaste, gemeente, dat heeft eigenlijk een heel eigen karakter gekregen vandaag de dag. Voor heel veel mensen is vaste iets geworden van het laten liggen van bepaalde dingen die je lief zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Facebook, internet, mobiele telefonie. Weer een ander zegt, ik eet geen vlees, of ik snoep in die 40 dagen tijd niet, of ik drink geen alcohol. En begrijp me niet verkeerd, ik wil dat vanavond niet al te zeer onder kritiek stellen, dat is niet de bedoeling. Het is soms ook best goed om dat te doen. Maar de vraag is of dat is wat de Heer Jezus bedoelt met vasten. In het Oude Testament werd vooral gevast rondom grote verzoendag. En op bepaalde momenten dat God daartoe opriep. En dan hield vasten in het jezelf onthouden van voedsel. En in sommige situaties ook van seksualiteit. Dus datgene wat we dagelijks nodig hebben, voedsel, brood en water, dat liet je staan. Althans, water gebeurde veel minder. Dat waren uitzonderingen. Dat er niet gedronken werd. Nou is de vraag, moeten wij ook vasten anno 2019? Is vasten een opdracht? Hoort dat bij het christenleven, zoals het geven van aalmoezen, het geven van liefdegaven en het gebed dat ook horen? Immers, niemand heeft net getwijfeld aan de vraag, moeten wij eigenlijk wel liefdegaven geven en moeten wij eigenlijk wel bidden? Dat zijn voor ons vanzelfsprekendheden. En de vraag is nu, hoort dat vasten ook als een vanzelfsprekendheid bij het christenleven? Jezus zegt, wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht. Opnieuw zien we dat het iets is in het verborgene. Het is iets tussen God de Vader en jou en u. En daarmee trekt de Heer Jezus het geestelijk leven, het geloofsleven, trekt hij heel erg ook naar het persoonlijke. En ik zou daar vanavond ook nog wel even bij stil willen staan. Natuurlijk, wij beleven en beleiden ons geloof in de gemeente en in de gemeenschap met elkaar. We komen zondag aan zondag twee keer samen. En door de week zijn er ook volop activiteiten voor jong en oud, waarin we elkaar ontmoeten, waarin we samen spreken, samen bidden, samen zingen. Maar die binnenkamer, dat verborgene, die verborgen omgang tussen u, tussen jou en de Heer, is die er? Als het gaat over soberheid, over matigheid, dan zeggen we heel terecht, bijvoorbeeld niet te veel eten, niet te veel drinken. Niet te veel tv kijken, films kijken, noem maar op. Maar het gaat met name om hoeveel tijd, hoeveel ruimte maken we vrij voor die stille omgang met de Heer, voor die verborgen omgang met de Heer. Want daar komt het op aan. Waarom matigheid? Omdat ons hoofd en soms ook zelfs ons lichaam, onze maag, gewoon te vol is, geen tijd heeft. Dat er geen ruimte is voor die omgang met God. Maar, en daar komt het kritische, is dat iets voor alleen maar die 40 dagen voor Pasen? Of is dat iets wat eigenlijk altijd zou moeten? Iets wat het hele jaar door eigenlijk zo zou moeten zijn? En ergens neig ik ernaar om voor dat laatste te kiezen. Ik denk dat we als christen elke dag sober en matig zouden moeten leven. Niet op moeten gaan in het eten en drinken. Of niet op moeten gaan in games of sociale media of wat dan ook. Het vaste heeft, zei ik al, een heel ander karakter gekregen. En heel langzaamaan is het ook wat verschoven naar wel aangenaam voor God worden. Een periode waarin je jezelf als het ware wat, ja, een soort ontgiftigt, wat loskomt van al datgene wat je in de afgelopen tijd heeft gehinderd, dat je kom je even van los en je maakt even tijd vrij voor God. Nou zeg ik het misschien wat cynisch. Ik hoop niet dat ik u daarmee op de tenen ga staan, maar ergens heb ik er wat moeite mee. Ook nog eens die periode van 40 dagen. Ik bedoel, de Heer Jezus heeft 40 dagen gevast. Ergens komt de 40 dagen tijd ook daar wel vandaan. En ik geloof niet dat wij dat kunnen. Dat ook wij daarin de Heer Jezus zouden moeten willen imiteren. Dus ik heb wat moeite in die zin met de 40 dagen tijd. Maar is dat dan een argument om niet te vasten? Nee. Ik denk wel degelijk dat vasten een goede zaak is. Waarom? Omdat vasten eigenlijk een instrument van God gegeven is om ook aan te geven, om ook te duiden hoezeer we beseffen dat we leven van genade. En dan is vasten daadwerkelijk bijvoorbeeld een dag niet eten. Nou ja, een dag niet eten betekent eigenlijk ook automatisch, alhoewel hangt een klein beetje vanaf wat voor werk je hebt. Maar een dag niet eten zou eigenlijk ook automatisch moeten betekenen een dag niet werken. Dus een dag vrij nemen. Een dag vrij nemen waarop je niet eet, maar waarop je tijd maakt, neemt voor het gebed. Voor het doordenken, voor het stil zijn voor Gods aangezicht. Om daarmee ook aan te geven hoezeer je beseft dat je afhankelijk bent van Gods genade. Vaste gemeente is een instrument door God gegeven om te kunnen bidden. Om geconcentreerd te kunnen bidden. Niet gehinderd door druk te zijn met het dagelijkse, maar los te komen van het dagelijkse. Dat is dus vasten. Vasten is het noodzakelijke, dagelijks noodzakelijke te laten liggen. En je toe te wijden aan de dienst van God. En daarmee, gemeente, zien we gelijk eigenlijk, althans dat ontdekte ik voor mezelf, hoezeer wij eigenlijk vastzitten in allerlei dingen die eigenlijk voor ons dagelijkse behoefte zijn geworden. Ik bedoel, wat zou jij doen als je morgenochtend je brood vergeet. Je zit op de fiets, op weg naar school, je bent halverwege en je ontdekt brood vergeten. Op de tafel laten liggen. Ik zal je niet vragen om je vinger op te steken, maar als ik nu zou vragen wie fietst er terug naar huis om zijn brood op te halen, dan denk ik dat niemand dat doet. Maar, wat gebeurt er morgenochtend als je halverwege bent en je denkt, wow, telefoon vergeten. Wie zou er terugfietsen? Nogmaals, ik zal je niet vragen om nou je hand op te steken. Maar ik denk dat er vanavond heel wat zijn die om zullen draaien en die naar huis zouden gaan om hun telefoon op te halen. Want ja, een hele dag zonder je telefoon, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. En ik denk dat er nog veel meer grote mensen zijn trouwens die ook om zouden draaien. Het is natuurlijk wat makkelijker, die gaan vaak met de auto. Maar dus die telefoon, om dat maar even als voorbeeld te nemen, die telefoon is eigenlijk voor ons dagelijks noodzakelijk geworden. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen, wat is hetgene wat we als mens echt nodig hebben, dat onmisbaar is voor ons menselijk leven? Dat is volgens mij brood, water, zuurstof en liefde. Daar kun je ook wel een paar dingen aan vastmaken, aan ontspanning en rust en zo, maar dat zijn onze dagelijkse noodzakelijke behoeften als het goed is. Maar voor ons zijn steeds meer luxe dingen, zijn dagelijks noodzakelijke dingen geworden. Kunnen we niet meer zonder. En nogmaals, heb ik het begin ook gezegd, hè, echt, ik ga er zelf in voorop. Dus ik heb het ook vooral vanavond tegen mezelf. Maar zo vast zitten wij in dat dagelijkse leven met al die luxe dingen. En dan lijkt het alsof vasten, als je je maar van die luxe dingen ontzegt, dan is dat vasten. En daar wil ik vanavond toch een wat kritische noot bij zeggen. Vasten is het jezelf onthouden van voedsel, om helemaal toegewijd te kunnen zijn aan het gebed voor God. Echt tijd en ruimte te maken voor die verborgen omgang met de Heer. En nogmaals, dat is een zaak tussen hem en u. Wat is het nu, een opdracht om te vasten? Nee. Het kan best zijn dat het bijvoorbeeld onmogelijk is voor u of voor jou om te vasten. Bijvoorbeeld wanneer je suikerziekte hebt. Of wanneer het gewoon echt niet lukt om niet te eten, dat je daar gewoon ook lichamelijk niet tegen kunt. Dus in die zin kun je niet zeggen dat vasten een opdracht is. Maar vasten is wel een gave die God ons gegeven heeft. Om hem te dienen. Om hem met de toewijding van ons hart te dienen. Want uiteindelijk mogen we in deze tijd, in deze lijdenstijd, beseffen en bedenken hoe zwaar de Heer Jezus Christus voor ons heeft geleden. Hoezeer wij hem nodig hebben om zalig te worden. En als je dat beseft, dan wordt al dat andere wordt bijzaak. En dan beseffen we eens te meer hoezeer het nodig is dat we hem kennen. Hoezeer het nodig is dat we steeds meer en steeds weer losgemaakt worden van al dat aardse. Want uiteindelijk al het aardse dat vergaat een keer. En allemaal komen we een keer voor dat moment te staan dat we sterven moeten. God moeten ontmoeten. En hoe zouden wij God kunnen ontmoeten zonder de Christus? En daarom is het zo nodig dat wij als discipelen van hem volgen. Dagelijks dat kruis op ons nemen en hem volgen. En in dat volgen van de Heer Jezus heeft hij ons drie belangrijke dingen gegeven. Het geven van onze gaven. Om daarmee ook te benadrukken dat we niet al te vast moeten zitten aan de aardse dingen. Het gebed en het vasten. En ik zei al, de laatste zijn we een beetje kwijtgeraakt. Misschien goed om het weer eens opnieuw in te voeren. Amen. Dan samen zingen, gemeente, van Psalm 49, het eerste en het tweede vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. En ook het tweede vers, wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt, als ik omringd benauwd ben door het geweld, dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. We zingen samen van Psalm 49, het eerste en het tweede vers. Eindigen we met dankzegging. Heere almachtige God, zo komen wij tot u zo aan het einde van deze dienst. Zeggen we u dank, Heer, voor uw woord dat open mocht gaan. Bidden wij u, Heer, wilt u de naprediker zijn van uw woord, dat we in die drieslag ook ons geestelijk leven mogen gaan. Het geven van onze gaven, in onze gebeden en in ons vasten, Heer. Leer ons om zo getrouw te zijn ook in die verborgen omgang met u. Wilt u verzoening doen in al onze tekortkomingen, ook op dit terrein. En wilt u genade vergeven, Heer, dat we zo vaak vol zijn van deze wereld, van al het aardse. Heer, ga zo met ons mee, ook het verdere nog van deze avond. Wees ons ook morgen nabij als de dagtaak weer wacht. Of als er geen dagtaak is, Heer, dat we zonder werk zijn of niet kunnen werken. Heer, wilt u ook ons dan geven dat wij u dienen mogen. Op de wijze waarop u ons roept, Heer. Ga zo met ons mee. Bid u voor de zieken, voor de rouwdragenden, voor de gemeente ook. In al haar bezig zijn, ook met de dingen van uw woord. Gedenk uw dienstknechten die u aan deze plaats verbonden hebt. Heer, wil hun werk zegenen. Broeders van de kerkraad. Heer, we bidden ook heel in het bijzonder voor alle verborgen noden en zorgen. Heer, wat kunnen we ook in de stilte van onze binnenkamer soms worstelen met vragen, met noden, met pijn en verdriet, met gemis. Heer, met ziekte soms ook. We bidden u, wilt u ons vasthouden, wilt u met ons meegaan. U doorgrondt en kent ons hart. U verstaat al van verre onze gedachten, Heer. En daarom bidden wij u, leer ons om ons geheel ook in onze gebeden aan u over te geven en aan u toe te vertrouwen. We twijfelen zo vaak, Heer. We zijn vaak zo klein, juist ook in deze dingen en zo zwak. En daarom bidden wij u, Heer, geef ons wat we nodig hebben, jong en oud. In het bijzonder ook voor onze kinderen, voor onze jongeren. Ze mogen blijven heel dicht bij uw woord ook, Heer. Houdt u ze vast, gaat u met ze mee. Ja, Heer, zo bidden we u voor elkaar. Ook in het midden van deze wereld. De nood ook die er is, zoveel gaande, zoveel geweld soms ook, Heer. We werden ook opgeschrikt door zo veel geweld ook in het rond van deze wereld. Niet alleen maar in Christchurch, maar op zoveel andere plaatsen ook, Heer. Wilt u genadig nabij zijn. En wil ons beschermen en bewaren. Voor het kwade, voor de boze, Heer. En wil ons zo geloof en bekering schenken, elke keer weer opnieuw ook. Heer, zo hebben we u veel te vragen, maar we bidden het u. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen tot slot gemeente van Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, het zesde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.